Goedenavond, hartelijk welkom op deze Bijbelavond over het thema rouwverwerking. Er stond ongelooflijk veel file, begreep ik van de dominee, 550 kilometer hoorde ik zelfs. Dus hij was heel vroeg vertrokken en hij is precies op tijd. En zoals we wellicht weten ging het de vorige keer op de valreep mis doordat alle treinen waren uitgevallen en dominee Hoek voor plan was met de trein te komen. Ja, toen ging dat natuurlijk niet, dus hebben we het laatst minute moeten afzeggen en annuleren. Wellicht was u al gekomen, maar moest u weer naar huis. Nou, vandaag had u de auto genomen, maar dat zat ook niet mee. Maar u bent er in ieder geval. Heel fijn, hartelijk welkom. En u ook allen. Mijn voorstel is dat we Psalm 71 vers 2 zingen. Het is een gebed om troost en ontferming in verdriet. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Psalm 71, vers 2. Ik wil graag met u lezen Johannes 11, vers 17 tot het begin van vers 38. Johannes 11, vers 17 tot het begin van 38. Gedeeld uit de geschiedenis van het sterven en de opwekking van Lazarus. En het gedeelte dat we lezen is het gedeelte waarin de Heer Jezus aankomt nadat Lazarus net gestorven is. Johannes 11, vers 17. Jezus dan, gekomen zijnde, vond dat hij, Lazarus, nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zei Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zei tot haar: Uw broeder zal weder opstaan. Martha zei tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zei tot hem: Ja, Heere. Ik heb geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende, ging zij heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende, de meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastig op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastig opstond en uitging, volgden haar, zeggende, zij gaat naar het graf, opdat zij aldaar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En zei, waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem, Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan, wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. Tot zover. Nou, zoals we weten als we de Bijbel kennen, eindigt ieder leven sinds de zondeval met het sterven, met de dood. En we zullen er allemaal mee te maken krijgen. Of al te maken hebben gehad dat iemand in onze directe omgeving is overleden. Of dat we zelf zeer ziek zijn geweest en wellicht op sterven hebben gelegen. Dat geliefden ons zijn ontvallen. Dat we rouwenden hebben bijgestaan. En in die periode van rouw ervaren wij hoe zeer de dood tegen het leven indruist. Hoe pijn het doet, hoe er littekens kunnen ontstaan. En ook in het gedeelte dat we hier hebben gelezen in Johannes 11, is dat verdriet tastbaar aanwezig. Dat Maria, Martha, die rouwen om het overlijden van hun broer Lazarus, die daar ook verschillend op reageren. Martha die naar de Heer Jezus toesnelt, maar Maria die meer thuis blijft, het verdriet thuis verwerkt. We lezen van de omstanders in vers 19... hoe ze komen om te troosten. En verderop lezen we ook in vers 33... hoe ze zelf ook wenen en bewogen zijn en verdriet hebben. En we lezen ook vers 35 hoe de Heer Jezus zelf huilt en hevig ontroerd is. Vers 33, hij werd zeer bewogen in de geest. En vers 38, Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde. Het verdriet. En dat daar ruimte voor mag zijn. Dat leert ons dit gedeelte. Maar tegelijk ook zien we dat de Heer Jezus ook een boodschap heeft aan mensen die in rouw zijn. We lezen dat als hij Martha aanspreekt in vers 25. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven. Al waar hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Hij heeft een boodschap van leven. Het leven, hij wijst op zichzelf als de opstanding en het leven. Niet de dood, niet het sterven heeft het laatste woord, maar het eeuwige leven. Door hem, de Heer Jezus, die de dood heeft overwonnen. En om dat te tonen, laat hij ook in het gedeelte dat daarna volgt in Johannes 11, zien hoe hij de dood heeft overwonnen, hoe hij macht heeft om Lazarus ook uit de dood te laten opstaan. En laat dan ook voor ons vanavond en in ons leven die woorden van de Heer Jezus centraal staan. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven. Al waar hij ook gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? Dat dan ons antwoord mag zijn. Zou mogen zijn met Martha. Ja, Heere. Zullen we daarom bidden? Heere, getrouwe God en almachtige Vader in de hemel, we zeggen uw naam dank dat wij zo bij elkaar mogen zijn vanavond om uw woord te horen en om uitleg te krijgen bij zo'n ingrijpend thema dat van oorsprong niet bij dit leven hoorde, de dood, maar dat er door onze zonde bij is gekomen als straf op de zonde, de dood, de bezoldiging op de zonde, het loon. Heren, het druist in tegen dat wat u heeft geschapen en hoe u het heeft bedoeld, het leven. U bent zelf het leven. En om dat te laten zien, heren, om dat te betonen, heeft u uw zoon, uw enige geborene, gezonden naar deze wereld om de dood te overwinnen. Heren, en dan zijn we in dit gedeelte dat we hebben gelezen, opgeroepen om in u te geloven, Heere Jezus, de opstanding en het leven. En we bidden u, schenk ons dat geloof en vermeerder ons dat geloof, dat we ons aan u, Heere Jezus, vastklampen, opdat we genade mogen ontvangen en het eeuwige leven. We danken u, Heere, dat wij hier het leven en de gezondheid hebben om hier te zijn. Dat had zo anders kunnen zijn, maar u schenkt het ons. Heren, we bidden u ook voor degenen die in rouw zijn, die kortere tijd of misschien langere tijd geleden een gevoelig verlies hebben geleden, dat een geliefde is heen gegaan, een vader, een moeder, een kind wellicht, een echtgenoot met wie we het leven hebben gedeeld. Heren, wat een pijn, wat een littekens, wat een wonder kunnen er zijn. Heren, we bidden u of u nabij bent, of u ondersteunt, of u geeft dat, ook als het vanavond wellicht confronterend is, dat u kracht geeft om toch te luisteren en dat het ons helpt om ook de toekomst verder in te gaan. Heren, we bidden u om een gezegende avond hier onder ons, maar ook wanneer we thuis meeluisteren of op een later moment, geef ons uw zegen. We bidden het u in het bijzonder voor dominee Hoek. Wilt u hem omgorden met kracht, dat wat hij thuis heeft voorbereid en overdacht, dat het hem helder voor de geest komt, dat het hem gemakkelijk mag gaan en dat het fijn mag zijn zo met elkaar in uw huis te zijn. Dat bidden we u, niet omdat we het verdienen, maar in de vergeving van onze zonden, uit genade, om de Heer Jezus wil. Amen. Goed, het programma van vanavond is verder als volgt. Er is nu een inleiding, dominee Hoek zal die verzorgen en tot ongeveer 9:15 ongeveer. Daarna zullen we een psalm met elkaar zingen, er zal een collecte zijn voor de kosten van vanavond. We hebben daarna een pauze van ongeveer een kwartier met koffie, thee en hier liggen ook briefjes waarop u uw vragen, eventuele vragen kunt opschrijven. En nou ja, dan na de koffie, thee, vanaf 9:30 tot 10:00, vragenbeantwoording en dan hopen we uiterlijk 10:00 af te sluiten. We hebben dominee Hoek een aantal vragen voorgelegd. Hoe verloopt een rouwproces? Wat is de rol van het geloof daarbij? Verschil rouw en depressie? Hoe troosten we goed? Wat is het onderscheid tussen volwassenen en kinderen in de rouwbeleving? En ik geef u heel graag het woord, dominee, om daarover te spreken.
Dank voor de uitnodiging en voor de introductie. Ik heb boven mijn inleiding geschreven als titel, als werktitel, een gescheurd kleed. En die beeldspraak zult u uiteraard begrijpen. Het kleed dat gescheurd werd, we lezen dat in de Bijbel vaak, als een gebaar, een teken, een daad van rouw. Gescheurd kleed, rouwen in het licht van de Bijbel. En daarmee begeven we ons vanavond op een nodig, maar ook een heel moeilijk terrein. Nodig, het is al gezegd, omdat iedereen op welke wijze dan ook daarmee te maken heeft of daarmee te maken krijgt. Nodig ook, omdat er in de pastorale praktijk hier nog alles wat moeiten zich voordoen. Moeiten die uiteraard zo heel erg verklaarbaar zijn. Maar ook moeiten, denkt u bijvoorbeeld aan pathologische rouw of chronische rouw, die misschien niet altijd nodig waren geweest. Een nodig onderwerp ook, omdat we ons misschien wel vaak te weinig hebben afgevraagd hoe het is om te rouwen en hoe dat mag. Tegelijkertijd is het ook, zoals gezegd, een heel moeilijk terrein. Want hoe aangrijpend is het om geconfronteerd te worden met dat gevoelige verlies van iemand die ons zo lief is. Bijbels gezegd scheuren we dan ons kleed. Maar er scheurt natuurlijk in het leven op dat ogenblik en ook nadien nog zoveel meer. Ons hart wordt getroffen. Ons gemoed raakt verscheurd. En ons eigen leven voelt opeens zo rafelig aan. We weten ons van één gescheurd. Menigmaal hebben gemeenteleden dat ook zo tegen me gezegd. Het is alsof je van elkaar gescheurd wordt. En menig rouwende laat je dat ook zo weten, dat het voelt alsof het bestaan inderdaad doormidden gescheurd is geraakt. Vanavond denken wij samen na over rouwen in het licht van de Schrift. Dat betekent dat we ook de rouwende mens proberen te bezien in het licht van de Bijbel. We vragen ons een aantal dingen af. Wat is de rouw eigenlijk? Daar wil ik zo dadelijk mee beginnen. Wat doet het met de mens? Wat eist het van een mens? En van de mensen om de rouwende heen? Ook dat wil ik vooral niet vergeten. En tenslotte de vraag, maar zeker niet in de laatste plaats, hoe valt er te leven in de rouw, maar zeker ook met de rouw? En om daar nu meteen maar op in te steken, in dat verband wordt vaak het woord rouwverwerking gebruikt. Ik gebruik het zelf ook nog wel eens. Deze avond is ook al zodanig aangekondigd, hè? Rouwverwerking. Wat is dat eigenlijk? Kan dat eigenlijk wel? Kijk, het begrip rouwverwerking zou de gedachte kunnen oproepen dat er min of meer vaststaande patronen zijn die het rouwproces kenmerken. Aan de hand waarvan dan te bepalen zou zijn of de rouw al min of meer verwerkt is, of hoe ver iemand daarmee is gevorderd. Echter, zo eenvoudig is het, denk ik, niet. Alsof het rouwproces te vergelijken zou zijn met het proces van bijvoorbeeld spijsvertering. Als we alle aangegeven stadia doorlopen hebben, zouden we dan tot de conclusie kunnen komen dat we het verwerkt hebben. Dat het klaar is. Dat het af is. Dat het voorbij is. Maar is dat verlies ooit verleden tijd? En moeten we niet vaststellen dat in die zin het verleden eigenlijk nooit voorbij raakt en nooit voorbij gaat? Rouw is echter veelvormig. De rouwsluiers die gedragen worden zijn heel verschillend. Ik hoop er in het vervolg van de lezing ook nog wel een aantal keren bij stil te staan. En dat betekent voor de inleiding nog iets. Rouw is iets dat groot is en diep en sterk en teer tegelijk. En ik zal het proberen in de woorden die ik kies daar recht aan te doen en daar ook rekening mee te houden. Het kan heel goed zijn dat er vanavond bij zijn die midden in zo'n proces van rouw zich bevinden. Dan kunnen dingen, het is ook al gezegd, kunnen gevoelig zijn. Kunnen confronterend overkomen. We zullen elkaar niet gaan vertellen hoe het moet. Ik denk ook niet dat dat kan. We kunnen de dingen wel benoemen. We moeten de dingen, denk ik, ook houden in het licht van de schrift, van de Bijbel. Een handreiking doen. Zoeken naar hoe rouwen mag en hoe rouwen kan. Maar de laatste antwoorden voor u en voor mij zijn gelegen in het verlossende woord van God, door hem gesproken. Wij kunnen elkaar niet zeggen hoe wij het moeten doen. We kunnen alleen maar onze rouw in het licht van de Bijbel houden en de Heere ook vragen hoe het wat hem betreft mag en hoe het wat hem betreft moet. Ik wil om te beginnen eerst wat verkennend bezig zijn. Wat is rouw? Wat betekent dat allemaal? Daarnaast zal ik een aantal rouwtaken omschrijven waarvoor de rouwende zich gesteld ziet. En tenslotte wil ik een aantal handreikingen met u delen als het gaat over het geven van troost aan mensen die zich in rouw bevinden. Ik begin met het kleed gescheurd. Als de rouw werkelijkheid wordt. Hoe verschillend is het, hè? Een rouwadvertentie lezen van een onbekende, misschien als u de krant opslaat. Of zelf de tijding krijgen dat een onzer gestorven is. Dan komt er rouw in ons leven. U wist dat misschien al, maar het woordje rouw is afgeleid in onze taal van beroofd zijn. In rouw raken, dat is je beroofd weten. Onder de titel, dat is even tussen haakjes. Onder de titel Als ik beroofd ben, schreef Wim Vister ooit een prachtig boekje over het omgaan met rouw. En dan met name in het geval van een kind dat sterft. Als ik beroofd ben, je beroofd weten. En we duiden er de weg mee aan, met rouw bedoel ik, van het ongeloof, op het moment dat de boodschap komt, de verdoving die je gewaar wordt, de pijn die zich meer en meer laat gelden, de somberte, de nieuwe realiteit die aanvaard moet worden en het hervonden evenwicht. Nu zijn er in de literatuur, als het gaat over wat rouw is, allerlei definities in omloop. Ik ga u daar niet mee vermoeien. Ik noem twee heel bekende. Misschien wel de bekendste. De eerste definitie luidt als volgt. Onder rouw verstaan we de reacties die optreden als gevolg van een definitief verlies van een persoon met wie een betekenisvolle relatie bestond. Rouw als de reacties die optreden als gevolg van het definitieve verlies van iemand met wie je een betekenisvolle relatie had. Lijkt me op zichzelf wel duidelijk. De tweede dan. Rouw is het persoonlijke antwoord dat mensen geven op verlies van een betekenisvolle ander of een betekenisvol iets. En nu valt natuurlijk meteen op, zeker als ik het zo voorlees, dat de aanvulling van de tweede definitie zit in het iets. Niet alleen het verlies van iemand, maar ook van iets. Klinkt misschien raar. Rouwen om het verlies van iets. Toch lees ik er in de Bijbel ook over. Ik denk aan Nehemia. Nehemia rouwt, staat er in de schrift, als hij hoort over de verwoesting van Jeruzalem. Nehemia 1 vers 4. En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neer en weende en bedreef rouw. Kort gezegd, rouw gaat om meer dan alleen de reactie op het verlies van iemand. Dat gaat natuurlijk wel voorop. Ik zou dan ook rouw willen duiden naar eigenlijk vijf kanten. Om te beginnen is het verlies van een ander. En dat is heel aangrijpend, ingrijpend. Wij mensen zijn mensen die geschapen zijn met het oog op andere mensen. Wij zijn relationele wezens. Staat in de Bijbel, toch? Voor de zondeval. Voor de zondeval. Dat de Heere God zelf zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. Hij heeft andere mensen nodig. En veel rouwende mensen hebben ook door de jaren heen wel tegen me gezegd, hoe waren ze dat woord in die tijd van rouw als waar hebben bevonden. Het is niet goed dat de mens alleen is. Er is natuurlijk wel verschil, ik zeg het behoedzaam. Of wij treuren over een dementerende ouder, man of vrouw. Of dat we treuren om een kind, gestorven in de bloei van het leven. Dat is ook weer anders dan treuren om een kind dat in de moederschoot stierf. En dan worden er zo snel van die ondiepe opmerkingen gemaakt. Hè? Ik heb wel meegemaakt dat in het geval van een gestorven vrucht in de moederschoot, dat tegen zo'n moeder gezegd werd, ach, je bent nog jong. Maar er is wel een mensenkind gestorven. Hoe klein, hoe jong, hoe pril, hoe onzichtbaar in veel opzichten het ook nog was. Rouw is in de eerste plaats verlies van iemand. Maar daar zitten nog een aantal andere aspecten bij. Rouw betekent ook voor een deel in elk geval verlies van jezelf. Want je deelde zoveel met die ander, toch? Soms proef je ook wel dat mensen, wat ik dan even maar noem, een dubbel verlies lijden. Ze verliezen de ander en ze verliezen ook hun hoop, hun moed. En wat is dat in een leven zonder God ook voorstelbaar? Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods hulp en gunst genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Ik zou vergaan zijn in al mijn smart en in mijn rouw. En verder, ik heb ook in de pastorale praktijk wel van dichtbij meegemaakt dat bijvoorbeeld man en vrouw in zekere zin, u begrijpt wel wat ik zeg, ook elkaar dreigden te verliezen in de rouw om een kind. En vader ging na de dag van begraven 300% werken, als u begrijpt wat ik zeg. En moeder, die kwam hier nergens meer tegen. En wat is het dan verdrietig dat mensen dat geweldige leed meedragen en ook nog dreigen elkaar te verliezen, in een zekere zin van het woord. Het derde wat ik noem, verlies van de ander in rouw komen, betekent ook vaak verlies van gezondheid. De last is zo zwaar dat het ook fysiek, lichamelijk of psychisch een zware wissel trekt. En wat denkt u ten vierde van het verlies aan geld en goed? Dat klinkt misschien heel banaal, maar blijf als jonge moeder, ik geef maar een voorbeeld, dus achter met een opgroeiend gezin, dan is er ook een verlies in materiële zin wat geleden wordt. En ten vijfde, om meer niet te noemen, er is ook een stukje verlies van rol. Daarmee bedoel ik, vaak vallen allerlei contacten weg die er voordien wel waren. Stel u voor, het betreft een man die overleden is, die volop in het maatschappelijke leven bezig was, werk, relaties, misschien in de kerk, ambtsdrager was, en met dat hij wegvalt, niet direct, maar nadien wel, zo leert de praktijk, vallen voor de achterblijvende weduwe ook heel veel van die contacten weg die met hem waren gegeven. Rouw als werkelijkheid. En nu is er lange tijd gesproken over het rouwproces met behulp van een soort fasenmodel. En je maakt die, je kwam eerst hierin en dan ietsje later daarin. En zo werden er allerlei stappen onderscheiden en met de duur van een jaar, dan moest het zo ongeveer wel doorgeëxerceerd zijn. Nou, dat model tekort schiet, dat hoef ik denk ik verder niet uit te leggen. Er is zoveel verschil in de manieren waarop mensen met rouw omgaan. De ene mens, ja, krijgt in de persoonlijke verwerking nadrukkelijk te maken met verzet, protest. De ander helemaal niet. De een is erg geneigd zich te isoleren. De ander helemaal niet. De een is geneigd om, ja, het allemaal binnenshuis te beleven. De ander kan het daar juist niet uithouden. Heel verschillend. We kunnen wel spreken tussen een onderscheid van acute rouw en chronische rouw. Daar kom ik straks nog even bij terug. Ook de mate van rouw varieert. Jacob, hij rouwt vele dagen over Jozef. We lezen Genesis 37 dat hij zich weigerde te laten troosten. Over Mozes rouwt het volk 30 dagen in de woestijn. En weer anders is de rouw van David over Absalom. En Jeremia heeft het over de rouw over een enige zoon, die bijzonder zwaar is. Kijk, wie heel erg denkt in termen van een fasemodel, een stappenplan, die zou de gedachte kunnen krijgen dat je na een aantal stappen klaar bent met rouw. Dat het voorbij is. Maar verwerken heeft veel meer te maken met werken. En dat kan een heel verschillend verloop hebben. En daarom wordt er tegenwoordig in de literatuur ook veel meer gesproken over rouwarbeid bijvoorbeeld. Of over rouwtaken. Om enerzijds recht te doen aan, als rouwende kom je voor een aantal taken te staan. Maar hoe je die taken aanvat en aanpakt en tot een goed einde brengt, dat is per persoon weer heel verschillend. Nou, de taken waarvoor de rouwende komt te staan, dat zijn er dan eigenlijk vier. En de eerste taak volgens het rouwtakenmodel is het aanvaarden van de realiteit van het verlies. En wat is dat moeilijk? Het onder ogen zien dat de ander niet meer met ons is. Aanvankelijk, zeker als het heel acuut zich voordoet, ja, dan kunnen mensen het soms niet geloven. Hè? Ze kunnen het niet bevatten. U hebt vast wel eens ervaren hoe mensen, zeker als het nog heel vers is, hun rouw de eerste paar dagen, als in een soort verdoving leven. Dat zeggen ze ook. Hè? Je leeft als in een soort roes. Je weet het wel, maar het dringt op enige manier niet geheel door tot iemand. Dat aanvaarden, die eerste rouwtaak, heeft dus, ja, verschillende dimensies en heeft ook meer tijd nodig. Ik heb mensen gesproken in het pastoraat die tegen me zeiden: dominee, u vindt het misschien heel raar, maar ik hoor in huis gewoon nog de geluiden van hem of van haar. Typerende geluiden. Dat heeft dus tijd nodig. En toch, taak 1, toch moeten we leren, dat klinkt heel naar als ik dat zo zeg, dat ben ik me bewust, toch moeten we leren die ander los te laten. Ik bedoel natuurlijk helemaal niet dat we die ander zouden mogen of moeten vergeten. Dat bedoel ik niet. maar moeten de werkelijkheid van het geleden verlies wel onder ogen leren zien. En hoe moeilijk dat kan zijn, hoe moeilijk dat zal zijn, dat laten de Bijbelse voorbeelden van David, van Jacob, genoegzaam zien. Het aanvaarden van de realiteit van het verlies. De tweede rouwtaak wordt als volgt omschreven. Het doorleven van de pijn en van het verdriet. En opnieuw zeg ik, wat is dat moeilijk? Als mensen hebben we bijna instinctief de neiging om daarvoor uit te wijken. Om dat te ontgaan. Toch is de heilzame weg er doorheen. Nee, maar je merkt wel dat mensen soms geneigd zijn om uit te wijken. Dat is niet zonder risico. Als mensen bij de ontkenning wat blijven volhouden. Natuurlijk, hier moet niets. Maar ik kan me nog heel goed herinneren. Oudere man in Arnemuiden, waar ik 3 jaar pastoraal werker ben geweest, vanaf 1996. Vrouw was overleden. En als je dan pak een beet een maand of 3 later bij hem op bezoek ging, dan wilde hij het overal over hebben. Behalve daarover. Je respecteert dat in zekere zin natuurlijk. Wie ben ik om te zeggen wat hij moet doen? Tegelijk ben je bezorgd, omdat je bijna voelt dat daar dingen niet goed gaan. En natuurlijk zal de ene mens meer beleven van een stukje rouw, verdriet en rauwe pijn dan de ander. Dat houdt vaak ook in verband met de omstandigheden waaronder iemand overleden is. Maar toch. De derde taak, dat is het aanpassen van het leven waarin de overledene niet meer aanwezig is. De ander was op allerlei manieren in ons leven en aan ons leven verbonden. We deelden de zorg voor het dagelijks leven, de zorgen, het verdriet, de blijdschap, de contacten. Met andere woorden, de ander bepaalde voor een heel deel ook mijn identiteit. En dat vraagt nu om een aanpassing. En natuurlijk is die taak voor een jonge moeder anders dan voor iemand die rouwt om een oudste broer. Zonder dat u in deze woorden moet beluisteren dat ik zeg dat het ene erger is dan het andere. Ik gebruik graag het woord, het ene is anders dan het andere. Je kunt het denk ik niet met elkaar vergelijken. En de vierde taak, de overledene emotioneel een plaats geven en zich wenden naar de toekomst. En we moeten afstand doen van de ander. En we moeten ons wenden naar wat voor ligt. Professor Velema die heeft het ooit heel mooi zo gezegd. Omzien naar wat geweest is, is goed. En dat mag. En dat is nodig. Maar je moet niet omkeren. Want dan sta je met je rug naar de toekomst. En wij moeten voort. Ook al voelt dat voor de rouwende vaak aan, bijna als een stuk verloochening. Als een stuk verraad aan hem of haar die achter is gebleven. Het is van het grootste belang dat de rouwende zich met het leed weet voor het aangezicht van God. Ook, ik maak dat uitstapje toch even, ook met de vragen naar de eeuwige bestemming van de overledene. Laten wij, dat is toch het woord van Salomo, laten we daarin niet rechtvaardiger en niet barmhartiger zijn dan God. Met andere woorden, dat is toch voor hem. Het is wel een geweldig verschil natuurlijk. Vrede, en we wenen wel, maar niet als zij die geen hoop hebben. Wat is dat een verschil met en David die rouwt om Absalom. En je hoort in zijn klacht Dat rauwe leed, hè? Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Wij zijn met elkaar gelukkig nog aan deze zijde van het graf. En ik wil u graag op het hart drukken, laten we daar hier en nu naar elkaar toe de meeste openheid over betrachten. Als man en vrouw bijvoorbeeld, van elkaar weten toch hoe we staan voor God en leven met God. En wat er in ons diepste innerlijk leeft. Ik noem een aantal zaken die bij goed verwerken, voor zover dat kan, horen. De werkelijkheid zoals die geworden is, onder ogen zien. Dat kan niet in één dag. Het is wel nodig om niet in de ontkenning te blijven steken. Ook dit is een gevoelige kwestie. Maar ik heb wel mensen bezocht. En je, ja, wie ben jij dan om daar iets van te vinden? Hè? Die 15 jaar geleden een kind verloren aan de dood. En je komt daar. En dan is de kamer van hem of haar nog tot in de kleinste details geconserveerd, zoals die 15 jaar geleden leeg achterbleef. Dat kan, ik zeg niet dat het moet, maar dat kan een teken zijn van, ja, dat dingen toch niet een goed vervolg hebben gekregen. Dat men moeite heeft, misschien nog, met die moeilijke werkelijkheid te aanvaarden. Twee, praat met elkaar. Anders gaat er zomaar vervreemding en verwijdering ontstaan tussen mensen. Calvijn geeft ook een hele merkwaardige raadgeving. Hij zegt, begrens je verdriet. Dat klinkt ook een beetje merkwaardig. Maar Calvijn bedoelt, laten wij bidden om bewaard te worden voor overmatig verdriet. Zo noemt hij het letterlijk. En waar een mens ten prooi aan valt, zodat niet wij rouw hebben, maar de rouw ons heeft. Begrens het verdriet. En als de rouw ons heeft, dan gebeurt het zomaar dat mensen allerlei taken en verantwoordelijkheden laten gaan en hun roeping verzaken. Uiteraard kan dat in het begin niet. In het begin, Jeremia 16 vers 7, prachtige tekst, moeten wij iemand te drinken geven uit de troostbeker, staat daar. Dus die rouwende die kan aanvankelijk soms niet eens voor zijn eigen dagelijks bestaan zorg dragen. Geef hem dan te drinken uit de troostbeker. En wat ik zeker ook noemen wil, de schrift is een bron. Echt een mijn, een goudmijn als het gaat over woorden van vertroosting, van vrede, van kracht, van bemoediging, juist in deze omstandigheid van dit bestaan. Het komt voor dat mensen vastlopen in hun rouw. Dat noemen we dan pathologische rouw. In dat geval lukt het de rouwende niet om uit een fixatie te komen, of blijven bepaalde elementen uit het proces of heel hevig of juist raken verdrongen. Dat kan samenhangen met een gebrek aan begrip. Als verdriet langer duurt dan de aandacht van de omgeving. Goed rouwen kan eigenlijk alleen als je kan rekenen op gehoor. Als de rouwende dat niet kan, ja, dan zal hij of zij steeds meer signalen uitzenden van verdriet. Bang als iemand is voor de afwezigheid van troost. Rouw kan verder verstoord worden doordat iemand bijvoorbeeld letterlijk de dood niet onder ogen kan zien. Dan denk ik aan vermissing van mensen. Dat is nogal eens een aanleiding tot een verstoord rouwproces. Als mensen ernstig verminkt zijn. Als er sprake is van depressiviteit. Als mensen teruggeworpen worden op zichzelf. Denk aan het gevaar van vervreemding, hè, waar man en vrouw van elkaar soms vervreemden. Dat kan de rouw, dat zal de rouw verstoren. Nog een ander element is het krampachtig vasthouden. En wat ik dan wel noem reliquieën. En wat ja, met alle begrip voor de achterliggende smart toch verbetering nodig heeft. Ik wil in dit verband ook iets opmerken, dat is al aangekondigd ook, over het verschil in rouw tussen een volwassene en een kind. Een kind rouwt wel, natuurlijk, maar anders en vaak ook later dan een volwassene. Ik denk dat ieder dat herkent. Een kind kan op het ene moment onbedaarlijk huilen vanwege het overlijden van. En even later is het aan het spelen alsof er niks aan de hand is. Gaat het gewoon weer op in het spel. Ik kom daar zo nog even bij terug. Hoe dat zit, wat dat is. Kinderen kunnen hun verdriet ook niet uiten zoals volwassenen. En een kind kan ook niet lang of intens met verdriet bezig zijn. We moeten denk ik wel beseffen dat een kind op heel veel fronten verliest. En ouder, daarmee een gezin zoals het voordien was. De eigen plaats in dat geheel. Er wordt heel veel verlies geleden door de kinderen. Kinderen zijn klein. In het pastoraat, heb ik wel eens gedacht, kijken we in dat opzicht letterlijk en figuurlijk makkelijk over zee. En menig rouwbezoek, zeker in het natraject zal ik maar even zeggen, dat wordt gebracht als de kinderen op school zijn. Hoe goed is dat? Een paar verschillen met volwassenen. Denkt u aan de ontwikkeling. Een kind is in ontwikkeling en een volwassene is tot ontwikkeling gekomen. Dat is een belangrijk verschil. Je kunt de ontwikkeling van een kind niet even stilzetten. Dus dat vraagt om zorgvuldigheid. Zorgvuldigheid. Denkt u aan het denken. Zeker een heel jong kind begrijpt niet wat de dood is. Begrijpen wij het al? Gevoelens. Denkt u aan de gevoelens. Wij vinden het al heel moeilijk, hè, om onder woorden te brengen wat er in ons omgaat. Een kind, vaak met veel minder woorden tot zijn of haar beschikking, vindt dat nog veel moeilijker. Denkt u aan het gedrag. Hè, vanwege dat gebrek aan verbale uitingsmogelijkheden, uit het bij een kind nog alles in gedrag. Het slaapt slecht. Het plast weer in bed. Het is agressief. Het verschil in ontwikkeling, dat laat ik nu even gaan. Als u daarop terug wil komen, dan hoor ik dat wel. De verschillen in leeftijd, hè, dus baby, peuter, kleuter. Die allemaal hun eigen vormen van rouwen kennen. Bij een baby denkt u misschien, nou zou dat nou wel waar zijn? Maar een zuigeling merkt het zelfs aan de verzorging op. Als ik het een beetje samenvat, als het over kinderen gaat, dan zou ik 3 dingen willen noemen. Heel typerend voor het kind is wat genoemd wordt uitgesteld rouwgedrag. Een kind kan de rouw uitstellen. Waarom? Bijvoorbeeld om de ouders te sparen. Een kind ziet ouders heel verdrietig zijn en wil die ouders ontzien. Een kind rouwt ook pas als de veiligheid teruggekeerd is. In een onveilige omgeving komt een kind daar niet aan toe. Er kan ook sprake zijn van stille rouw. Het ontgaat ons wat. En dan later komt het soms in een hele heftige emotie alsnog openbaar. uitgesteld rouwgedrag. Ik hoorde een tijdje terug van een jongen die in groep 8 van het een op het andere ogenblik eigenlijk onverklaarbaar veranderde in gedrag. Van een hele volgzame, gemakkelijke leerling werd hij heel moeilijk hanteerbaar en dat leidde ook tot allerlei excessen in de klas. Daar zijn professionele mensen bij gehaald in de hulpverlening. En dat ventje had als ventje van 2 zijn moeder verloren. Die vader is later opnieuw getrouwd, et cetera. En dat opmerkelijke gedrag, hij was 12 intussen, had wel degelijk verband ook met een stuk uitgesteld rouwgedrag vanuit heel vroeger uit nog. Dat is het eerste, uitgesteld rouwgedrag. In mijn eigen gemeente een aantal jaren geleden bleef ook een moeder met 2 jonge kinderen achter. Die reageerde heel verschillend. De een heel erg praten en makkelijk gevoelens laten zien. Ander heel stil. Ik denk dat het een jaar later was. Ik was bij haar op bezoek en ze zegt, ik weet soms niet wat ik met de ene aan moet. Ik kom s'avonds nog even boven, geef op de rand van het bed zitten en dan begint dat kind zo opeens onbedaarlijk te huilen. Ik heb tegen haar gezegd, ik snap dat je ervan schrikt. Het klinkt misschien heel tegenstrijdig, maar ik denk dat je er blij mee mag zijn. Uitgesteld rouwgedrag, maar dat kwam bij de terugkeer van de veiligheid tot op zekere hoogte, dan toch op haar manier aan de orde. En dat is goed, dat is nodig. Tweede, het wisselende gedrag. Kinderen hebben een veel lagere pijntolerantie dan volwassenen. Dus ze stoppen het weg en zoeken het later weer wel op. En ten derde, bij je kind kan ook sprake zijn van agressief gedrag. In die zin dat het zich achtergesteld voelt vanwege de vele aandacht voor de overledene. Tot slot wil ik een aantal overwegingen met u delen als het gaat over het vinden en het geven van troost. En dan zoeken we naar wat meer algemene aanwijzingen. In dit bestek kan ik niet ingaan op allerlei hele specifieke dingen. Zoals wat typerend is voor het sterven van een kind of het overlijden ten gevolge van een ongeval, een miskraam, wie gedood, etc. Wat algemene dingen. We constateerden al dat het niet goed is voor een mens dat hij alleen is. Verdriet roept altijd een reactie op. Het klinkt misschien een beetje raar, maar zelfs de dieren gaan ons daarin voor. Denkt u maar eens aan een hond. Als zijn baas verdrietig is, verkleint het beest de afstand. Hij zoekt zijn baas op. Hij maakt de afstand kleiner. Hij zoekt de eenzaamheid op te heffen. Daar mogen wij van leren, denk ik. De vertrouwde wereld, ik bedoel de leefwereld van iemand, is door de dood verstoord. En die rouwende, die is eigenlijk als een vogel uit het nest gevallen. En dat vraagt om geruststelling. Je kunt er niets aan veranderen, natuurlijk niet. Dat zal ook denk ik niet één rouwende van u verwachten. U kunt er niets aan veranderen. Maar uw of jouw aanwezigheid maakt een geweldig verschil. Werkelijk. Het probleem is misschien wel dat de meeste troosters het liefst nou juist wel iets willen doen en wel iets willen veranderen. En als dat dan niet lukt, dan komen er allerlei frustraties boven. Of je het nou wil of niet. En voor je het weet, loopt dat dan heel teleurstellend af. En mensen willen van die verdrietige andere mens af. En ze willen daar de oude vrolijke mens voor terug. En men draagt allerhande troostwoorden aan. Maar bedenkt u vooral niet dat u pas iets betekent als u iets doet of zou kunnen veranderen. De afstand kleiner maken, zo belangrijk. En geduld met iemand hebben, kom daar zo nog even op terug. Laat iemand toch gerust zoveel keer het verhaal vertellen. Waarom niet? Het valt me wel eens op dat er wel snel gezegd wordt. Ja, die koestert het verdriet. Nu gelooft u toch niet dat iemand verdriet koestert? Daar geloof ik niks van. Daar kan wel iets anders gekoesterd worden. Maar niet het verdriet. Misschien wel met een bepaalde krampachtigheid, dat geef ik toe, de aandacht die het oplevert. Dat misschien wel. Maar er wordt wel eens te makkelijk gezegd, naar mijn smaak, ach, er is toch geen reden om nu zo verdrietig te gaan zitten wezen. Die reden is er wel. Maar als dat is wat gezegd wordt, of nog maar gevoeld wordt, dan is de eenzaamheid daardoor juist heel erg versterkt. Gedeelde smart is wel degelijk halve smart. Zegt Salomo niet dat een broeder in de benauwdheid wordt geboren? Ook als mensen zelf niet zozeer de woorden hebben. Ze hebben wel meeleven, begrip en antwoord nodig. Dus ik zeg tegen u en tegen mezelf. Laat er in de eerste plaats gebed zijn. Voor. En bewogenheid met. De rouwende. Dat is het eerste. Het tweede wat ik tegen u graag zeg. Bedenk dat iedereen het moeilijk vindt om een rouwende te benaderen. Dat merk je, mensen. Ja, wat moet ik daar dan gaan zeggen? Dacht u dat ik dat altijd wist? Wat je daar moet gaan zeggen. Maar uw woorden zijn echt het belangrijkste niet. Ik heb het natuurlijk nou niet over het woord van God. Maar onze woorden zijn echt het belangrijkste niet. Maak de afstand dus kleiner. Dat is belangrijk. En ten derde, bied de ander de gelegenheid om het verhaal over het overlijden te vertellen. U zult merken dat een rouwende dat heel graag wil. Vertellen hoe het ging. Hoe het was. Hoe het voelde. Wat er omging. De omgeving beseft dat denk ik wel eens wat te weinig. Het leven gaat immers door. Zo denken we dan. Maar weet u, voor die rouwende gaat de zon nooit meer op zoals vroeger. Nooit meer. Maar helaas ontmoet men snel irritatie en desinteresse. Met als gevaar dat mensen zich opsluiten in hun verdriet. Vervolgens, ik zei zo even, laat mensen vooral hun verhaal vertellen. Daar hoort dit eigenlijk een beetje bij ook. Bied de gelegenheid om de gevoelens over het verlies te vertellen. Ik denk dat dat eigenlijk nog belangrijker is. Dus wel eerst de feiten, maar niet alleen de feiten. Waar is de rouwende zelf? Hoe vergaat het hem? Hoe vergaat het haar? En dat is misschien wel iets meer een pastorale taak, maar ach, soms gaat dat juist in de onderlinge ontmoetingen tussen de leden der gemeente weer bijna makkelijker. Ga daarbij ook die hele lastige gevoelens niet uit de weg. Onredelijke gevoelens. Of schuldgevoelens. Ik heb heel veel mensen wel gesproken die, ja, die bijna met het schaamrood op de kaken dan bekenden. Ach dominee, hij was gestorven en ik voelde me bijna opgelucht. Dat is raar, hè? Nee, dat is niet raar, toch? Als we soms weken hebben gewaakt en de wacht gehouden en samen geleden en samen gestreden en samen gebeden en dan is het voorbij.
Dat geeft ook opluchting. Je bent zo moe. Maar mensen geven zichzelf daar. Of beschuldigen zichzelf daarover. Mensen hebben gevoelens waarvan zij vinden dat ze die niet mogen hebben. Het is belangrijk dat daar ruimte voor wordt geboden. En geef ook tijd en ruimte aan dat proces wat daarna komt. Mensen hebben verschillende tijd nodig. En toon daar ook begrip voor. Ook voor soms heel vreemde verschijnselen. Die eigenlijk ook weer niet zo vreemd zijn. En ik denk dat we ook moeten oppassen met het geven van ongevraagd advies aan mensen. Mijn moeder is ook betrekkelijk jong overleden. En mijn vader zei in die tijd wel eens, ik krijg elke dag wel 20 verschillende adviezen wat ik zou moeten doen en hoe. Ik denk dat we daarmee moeten oppassen. Gevraagd advies is iets anders. Maar ongevraagd. En ik maak nog even een uitstapje naar het kind dan. Spreek daar ook met hen over. Een kind krijgt vaak te maken met allerlei gevoelens van angst. Angst voor de dood. Wat sterven is. Wat begraven is. Angst om achter te blijven, alleen gelaten te worden. Zeker na het overlijden van een ouder. Belangrijk ook met een kind daarover het gesprek te zoeken op een kinderlijke wijze. Soms heel, heel eenvoudig aan de hand van een prentenboek. Kortom, wees om de rouwende heen. Als één lid leidt. Voor de rouwende zelf is het van het grootste belang dat het rouwproces leidt naar hervonden evenwicht. Zoals gezegd, wel omzien, maar niet omkeren. Het aangezicht naar de toekomst. Want als het goed is, ligt daar toch het uitzicht. De toekomst. De toekomst. Met hem die de opstanding en het leven is. De toekomst niet alleen voor de rouwende, maar ook voor de trooster. Dan kunnen we ons samen wenden naar die toekomst. Waarvan God zegt dat hij er alle tranen zal afwissen. En dat de dood er niet meer zal zijn, Openbaring 21 vers 4. En ook de rouw niet. Ik wil eindigen met een verhaal uit de Talmud. Dat is de Joodse uitleg op het Oude Testament. Naar aanleiding van Prediker 3 vers 7. Er is een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven. Dat gedeelte, u kent het wel. Daar staat ook de tekst in. Er is een tijd om te scheuren. En er is een tijd om toe te naaien. Naar aanleiding van die tekst staat er een prachtig verhaal in de Talmud. Een verhaal van de hand van een Joodse rabbijn. Eenvoudig verhaal waarin een heel belangrijke kern verpakt zit. Ik lees u dat voor en dat is ook het laatste wat ik dan zeggen wil. Een jonge man, zo vertelt dat Joodse verhaal in de Talmud. Een jonge man komt na de voorgeschreven rouwperiode van een week bij een rabbi. Zijn gewaad is gescheurd. En hij vraagt aan de rabbi, kan ik dit gewaad, ik heb geen ander, kan ik dat weer dichtnaaien en dan weer opnieuw gebruiken? De rabbi antwoordt, ja, dat mag je. Maar bedenk wel, als je het kleed repareert en probeert te herstellen, dat je dan de scheuren en de rafels niet onzichtbaar mag maken. Want dat zou lijken alsof het nooit gebeurd was. Na een week komt de jongeman terug, met zijn kleed gerepareerd. Hij vraagt aan de rabbi, kan ik dit kleed niet aan een ander overdoen? Ruilen of verkopen? En de rabbi antwoordt hem, nee, dat kan niet.
Het scheuren en repareren van ons leven is aan ons en van ons. En anderen kunnen dat niet dragen. Tot zover. Zullen wij samen een psalm zingen? Ik begreep dat dat moest gebeuren en ik, ja, al als sprekende weg dacht ik, wat is het goed om dan 56 vers 4 te zingen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En dan ook die machtige woorden, als ik roep en straks terugwaarts zijn gedreven, dan weet ik dit vast. God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. 56, het vierde vers.
er nu een pauze tot ongeveer 9:30. En u kunt koffie en thee, denk ik, achter via de deur hier naar binnen. En dan kunt u daar koffie pakken en dan kunt u hier door de deur weer naar de kerk staan. Dan kunt u op het podium de koffie en de thee nuttigen. En vergeet u ook niet de briefjes, als u vragen heeft, om ze op te schrijven. En u kunt uiteraard ook straks mondeling nog uw vragen stellen. Goed, 9:30.
Beste mensen. Er is nog gelegenheid om een vraag te stellen. Ik weet niet wie daar gebruik van wil maken. De eerste is altijd een beetje moeilijk, hè? Ik heb hier wel een vraag, maar die houd ik voor in het geval dat het echt helemaal niet meer gaat. Is er iemand die een vraag heeft? Ik heb bepaalde. De lezing was eigenlijk nog veel langer, maar ik had een oogje op de klok hier. Die hangt heel strategisch recht tegenover de spreker, zeg maar. Dus ik heb gaandeweg besloten om een stuk weg te laten. En misschien dat een vraag aanleiding geeft tot een aanvulling, dat merk ik vanzelf wel. Is er iemand die wil reageren? Ga je gang. Oh ja, ik zal de vraag, er wordt nog steeds meegeluisterd of niet? Ja, dan zal ik de vraag herhalen. De vraag is, ik heb een aantal dingen opgemerkt over de rouw bij kinderen. En of daar misschien nog iets meer over te zeggen zou zijn. Daar is eigenlijk nog heel veel over te zeggen. Hè? Als je het zou gaan onderscheiden naar leeftijd bijvoorbeeld. Dat voert nu denk ik wel wat ver. Dus peuters, kleuters. Hè. Een heel bekend fenomeen bijvoorbeeld is dat zeker een kleuter denkt heel egocentrisch. Hè. Dus die denkt heel erg vanuit het eigen ik. Niet te verwarren met egoïstisch. Dat is heel iets anders. Dat is zelfzuchtig. Maar een kleuter, een mens in wording, hè, zal ik maar zeggen, denkt egocentrisch vanuit het eigen ik. En dat kan er soms toe leiden dat een kind in onze smaak als volwassene onbehoorlijke dingen zegt. Of onbehoorlijke dingen vraagt. En dan is het misschien wel goed met dit in het achterhoofd om dat toch iets, om daar iets meer begrip voor te hebben. Een kind kan zeggen, nou oma wordt vrijdagmiddag begraven om 2:30. En dan kan de reactie zijn van, ja maar dan kan ik daar niet naar het feestje van. Dat leggen wij uit als, nou, dat hoor je, dat zeg je toch niet. Hè? Dat is onbehoorlijk, maar dat is in het kader van de ontwikkeling van een kind in die leeftijd heel normaal eigenlijk. Pastoraal is denk ik erg belangrijk. Net deelde iemand nog een ervaring even in de pauze met me. Van een kind dat zegt over een ander kind dat overleden is, daar verdriet over heeft en er wordt gezegd, ja, maar je weet toch wel hè, dat kind ook mag bij de Here zijn in de hemel. En dat kind daarop terug zegt, nee, dat is niet zo. Want het zit onder de grond. Nou, dat zijn allemaal begrippen, hè, het definitieve karakter van de dood, begraven. Dat is zeker voor een kind met heel veel vraagtekens omgeven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar op een kinderlijke wijze wel heel erg over in gesprek zijn. En er zijn ook tegenwoordig wel goede hulpmiddelen voor om aan de hand van een prentenboek of met een kind het gesprek dan ook aan te gaan om dingen ook op te klaren. En laten we ons niet vergissen in ook de gevoelens van angst hè, die het bij een kind allemaal oproept. Dus het kind zien, met het kind in gesprek zijn en ons ook goed bedenken dat een kind anders communiceert dan wij. Wij vinden het al moeilijk om alles in woorden om te zetten. Laat staan een kind, dus afwijkend gedrag is daar vaak een gevolg van. Dat is een andere manier van uiten. Dat zijn wat dingen. Het is ook bekend dat wordt magische denken genoemd. Maar stel je voor dat in een gezin een van de kinderen komt te overlijden. Dan zal een broertje, die wat jonger is, die zal nooit, ik noem maar een zijstraat, die pyjama aan willen van dat overleden broertje. Want als je dat aantrekt, nou enzovoort. Zo zijn er heel veel dingen meer, dat voert nu te ver. Maar ik denk wel dat het dat was ook de intentie van mijn opmerking over kinderen zijn klein, je kijkt zomaar over ze heen. Ik denk dat ook in de pastorale zorg, maar ook in het meeleven met elkaar, dat we wel eens te makkelijk denken, dat kind komt er wel, die redt het wel, omdat een kind in onze ogen, uitgesteld rouwgedrag, geparkeerd rouwgedrag, een kind speelt, een kind doet zijn gewone ding en wij denken, nou ja, die krijgt er niet zoveel van mee, pas op. Pas op. Dus dat is alleen al iets om tegen elkaar te zeggen. Laten we ons daar niet die vergissing maken. Maar heel goed ons bewust zijn dat het ook met een kind heel veel doet. Dus dat is misschien even nu een eerste reactie. Naar aanleiding van uw opmerking. Zijn er nog anderen die willen reageren? Hier vooraan. Daar komt de microfoon aan, denk ik.
Wat als in dit geval opa leeft niet meer, oma blijft nog alleen achter en die stort zich grotendeels eigenlijk ja, soort op de uitverkiezing, of tenminste wat heet uitverkiezing, maar of is opa in de hemel of niet? En nou, u hebt gezegd van ja, dat moet je in het midden laten, ergens is dat, naarmate, dat wordt natuurlijk moeilijker naarmate je niet zeker weet of dat er nooit hardop gesproken is dat opa een levende relatie hebt met Jezus Christus. Mm-hmm. Oma richt zich daarop. Ja, zou opa in de hemel zijn en probeert dingen te vergoedelijken. Maar ondertussen is oma ook al wat ouder. En ja, jonge mensen die kunnen overlijden. Oude mensen hebben de garantie.
Ja, dus als ik je goed begrijp, dan zeg je, opa is overleden. Oma is er nog. Ze waren niet gewend om heel openhartig te zijn over de geestelijke dingen. Voor haar komt de grenspaal ook steeds dichterbij. Hoe moeten wij ons daarin opstellen? Bedoel je dat?
Ja, inderdaad. Ze probeert vooral de aandacht op opa te leggen. Terwijl dat ondertussen haar leeftijd.
Precies, precies. Dus het gaat vooral over hem. Dat is op zich begrijpelijk genoeg. Hè? Er is voor haar heel veel reden, emotioneel enzovoorts, om het over haar man te hebben, die overleden is. Ja, ik denk, het feit dat jij die vraag stelt, dat is denk ik ook een teken daarvan dat je dat voor jezelf als een zorg ziet, toch? Van, moet zij zich ook niet meer met het oog op zichzelf rekenschap geven van de verhouding tot hem die de opstanding in het leven is. Wat ik nu zeg, dat klinkt dan misschien wel heel ingewikkeld, maar ik denk dat het echt het allerbelangrijkste is op een geschikt moment om voor jezelf sprekend haar deelgenoot te maken van jouw zorg. Dus niet van wat ze wel of niet zou moeten, maar oma, ik hoor u heel veel over opa en ik vraag me voor mezelf gewoon af, want ik zit daar best een beetje mee, hoe zit het nou in uw eigen leven met het oog op dat eeuwige huis? Ik hangt een beetje af van welke soort gesprekken we gewoonlijk voeren met elkaar, dat begrijp ik natuurlijk heel goed, maar toch is eigenlijk, ik zei het ook nog even in de pauze, van wanneer doe je het goed, wanneer niet, blijf ook altijd heel dicht bij jezelf en spreek ook vanuit jezelf. Dan hebben we het niet over dingen, maar dan benoemen we eigenlijk hoe dat voor onszelf is. En dat geeft ook vaak opening tot een gesprek, niet op een heel theoretisch niveau, maar veel meer een gesprek wat afdaalt naar de laag van de ervaring. Dus ik vind het eigenlijk een prachtige vraag. En van hoe zit het nu met oma? En verwoord dat zo eenvoudig mogelijk in jouw woorden, op jouw manier, naar oma toe. Ik denk dat je daar een heel mooi gesprek kunt krijgen. Ja, mooi, dank je. Wie? De microfoon komt eraan. Hè.
U gaat minder diep op, als je mag weten dat de overledene goed weg is. is dat een rouwwerk minder zwaar? Dan is het toch eigenlijk een... Je zegt, ja, opa is toch, die viel nooit meer terug. Die heeft het veel beter als, daar als hier. Dus daar heeft hij eigenlijk weinig over. Hoe diep zit dat dan? Of een stukje vreugde zelfs soms. Je leest tegenwoordig dankdiensten houden voor het leven wat opa gehad heeft.
Ja, ik snap wat u zegt. Ik heb geprobeerd me iets meer te richten op het proces wat iets gemeenschappelijks heeft ten opzichte van elk mens, zeg maar. Dus zodat ieder er ook een beetje het zijne uit kan halen. Wat u zegt, baam ik natuurlijk van harte. Ik heb ook gezegd wel, dacht ik. Het is een geweldig verschil. Of wij wel wenen, maar als zij maar niet als zij die geen hoop hebben. Dat heb ik genoemd. Of dat je rouwt zoals David over Absalom. Amen, zeg ik daarop. Van harte. Hè? Tegelijk moet ons dat wel wakker houden voor het feit dat ook iemand die treurt om een geliefde die in Christus ontslapen is, wel degelijk ook de worsteling houdt met een aantal noden en moeite. Ook al is het nog zo waar dat we iemand nastaren die de vreugde is ingegaan. En dat we moeten zeggen met de hand op de schrift, ja, dat is zeer verre het beste. En we zouden iemand ook niet meer terug moeten wensen. Maar dat laat onverlet dat de liefde bloedt. De liefde bloedt. Dus daar moeten we ook wel oog en hart voor houden. Dat we ook weer niet denken van, nou ja, voor hem is het niet zo erg, want... voor je zet krijg je die redenering. En daar zit ook een schaduwkant aan. Ja. Maar verder helemaal van harte eens met uw uitroepteken. Even de microfoon afwachten als je wil. Dan kunnen de mensen thuis het ook horen.
Nee, ik wilde eigenlijk zeggen, daarop inhaken denk ik ook wel eens. Ik ben dan mijn man en haar zoon verloren. Van ja, wat hebben wij eraan, heel hard gezegd, dat hij goed heen is. Voor mij is dat verdriet er echt niet minder om. Wat mensen dan zeggen van, joh, je weet dat hij goed heen is, dus juist. Is het dan minder? Nou, nee.
Juist. Ja, nou, dat
dan word ik er boos om. Hij wel en wij niet.
Ja. Dat bedoelde ik eigenlijk ook te zeggen. Laten wij daar niet de conclusie uittrekken dat het dus wel meevalt voor degene die achterblijft. En die blijft met allerlei gedachten en gevoelens achter.
Ja, ook, hè. Wij zitten in de rommel en hij heeft het heel leuk daar, ja.
Ja.
Ja. En we willen hem er graag nog bij hebben hier. Ja,
precies. Ja. Kijk, dat laatste wat je zegt, ik kan er niet uitspreken zoals jij er wel uitspreken kan, zeg maar. Maar juist het feit dat wij ons met rechte liefde en trouw verbonden wisten, dat maakt toch ook dat nu die wrede scheiding is gevallen, hè, dat we ook weer verlangen toch des te meer naar de hereniging enzovoorts. Ja. Dat is ook belangrijk. Wie wil nog daarachteraan?
Ja, daar komt-ie. Een vraag. Een weduwe of een weduwnaar die jong is en die komt iemand anders tegen. Daar komt een nieuwe relatie. Begint het rouwproces dan ook? Er is eigenlijk een dubbel iets wat eigenlijk dan gebeurt, denk ik. Of is dat niet zo? Hoe moet ik dat zien?
Ik begrijp niet helemaal.
Een weduwnaar of een weduwe die komt iemand anders tegen. Dan ontstaat een nieuwe liefde of een nieuwe relatie. Maar ook je rouwproces, gaat dan je rouwproces nog een keer beginnen? Want daar kom je wel iemand anders tegen waar je dingen mee gaat vergelijken, ik noem maar wat.
Oh ja, nou, dat laatste maakt het helder. Ververst dat soms ook weer bepaalde dingen? Dat zou kunnen, hè? Ja, dan zouden we eigenlijk ervaringsdeskundigen moeten vragen. Ja. Dus. Ja. En misschien. Ja. Nou, ik reageer maar wat primair even van. Dit is natuurlijk wel heel belangrijk wat hier gebeurt, hè? Vanuit een hele persoonlijke overtuiging. Wordt gezegd, ik begrijp het niet, want het ververst niet alleen, maar het wordt eigenlijk nog erger. Want je wordt nog meer geconfronteerd met wat je in je verloren geliefde kwijt bent geraakt. Die mensen heb ik ook in de gemeente, in de jaren dat ik gemeentepredikant was, ook zelf wel meegemaakt van dichtbij. En ook anderen. Dus dat bevestigt maar weer eens, denk ik dan, en dat klinkt misschien wel heel klinisch als ik nu zo even terugschakel. Dat bevestigt denk ik wel dat het ondenkbaar is om een model te vinden wat voor iedereen klopt. He, dus dat rouwfasemodel, dat is afgeschaft geraakt. En een rouwtakenmodel, eigenlijk juist om die reden. Van mensen gaan heel verschillend om. Met dat soort gegevens. En ik heb ook mensen meegemaakt die wel toekwamen aan een tweede huwelijk, bijvoorbeeld. Waarbij ik denk, als buitenstaande betrekkelijk natuurlijk, dat degene die hen ontvallen waren, wel op een goede manier daar nog weer een plek in kregen. Snap je? Dus dat heb ik ook zien gebeuren. En ook nog wel dat ik dacht. Gaat dit wel goed? Gaat dit wel goed? He, dat dingen of. Ja. Kijk, het wordt nog veel ingewikkelder. Maar als er sprake is van kinderen, et cetera. En dat ik denk, ja. Die worden soms geacht. Dat klinkt misschien heel vervelend hoor. Maar die worden geacht dan maar mee te komen in het spoor. En daarvan weet ik wel. Uit persoonlijke ervaring, uit persoonlijke ondervinding, dat laat zich zomaar niet managen, zeg maar. He, dus om het iets gewoon even concreet en ook persoonlijk te maken. Ik heb al genoemd dat mijn moeder betrekkelijk jong overleden is. Wij waren allemaal al uit huis als kinderen, ik ben de jongste. Mijn vader is een aantal jaren nadien opnieuw getrouwd met een weduwe. Hij kwam bij ons als jongens. We zijn thuis met alleen maar jongens. Nou, wat wij er dan van vonden. En wij hadden alle drie zoiets van, pa, van harte. Waarom? We zagen stuk voor stuk, dit gaat niet zo. Die man die kon zijn leven in het alleen zijn absoluut niet hanteren. Dus voor hem waren we er stuk voor stuk dankbaar voor en ook wel blij om dat het ging zoals het ging. Tegelijkertijd heb je bij jezelf het ambivalente gevoel van, ja, maar ga nou niet van mij verlangen. Hè, dat ik zomaar, hè, dus het is een schat van een vrouw verder. Maar dat ik of mijn broers, dat wij haar zomaar kunnen zien op die plaats. Dat is moeilijk. En ik denk dat je daar, als het je als weduwnaar of weduwe betreft, dat je daar wel heel bedacht op moet zijn. Dat je daar ook fijngevoelig en fijnzinnig mee omgaat. Ja. Ja.
Dat heb ik toen niet gedaan, toen ik trouwde, zeg maar.
Nee.
Want dan kies je voor elkaar en dan krijg je een kind.
Ja. 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 Het gaat ook in heel veel gevallen heel goed. Maar ik denk wel dat je er heel erg fijn gevoelig mee om moet gaan. Ja. Ja. En je ook niet vergissen. Natuurlijk, het is ook weer anders of het een heel jong kind is. Of zoals wij al veel ouder waren. Daar zal ook heel veel verschil tussen zijn natuurlijk. Dat is, ja. Ja? U mag weer helemaal naar achter.
Ik wou gewoon eventjes een aanvulling doen. Mijn moeder is gestorven toen ik 10 jaar was. Mijn vader bleef achter met 5 kleine kinderen. Dus na 4 jaar ging die hertrouwen. Ik denk dat het misschien, als ik terugdenk, 6 jaar geduurd heb voordat mijn vader de naam van mijn eerste moeder niet meer noemde. Als hij zijn sokken nodig had, dan riep hij Corrie. Snap je? En het was echt een heel goed huwelijk. Dus ik vind het ook een hele moeilijke, dat kan zomaar gebeuren. Voor ons was het moeilijk om gelijk mama te zeggen. Dat is ook, want je zit nog helemaal gewoon terug te denken natuurlijk hoe het vroeger allemaal was. Je gaat het ook een beetje idealiseren. Totdat je zelf ouder wordt en zelf kinderen krijgt. En dat je denkt van ja, maar ik heb aan die tweede moeder misschien wel onmogelijke eisen gesteld.
Ja, zeker. Herkenbaar, ja. Ik denk dat we, je kan er heel moeilijk hele algemene dingen over zeggen.
Ja, en op het moment dat mijn vader trouwde en dat er bijvoorbeeld dingen wrikten, wij zaten dan natuurlijk in de puberteit, gingen we onze eigen moeder idealiseren. Als mijn moeder nog geleefd had, dan, nou ja. Echt.
Ja, ja, duidelijk.
En terwijl je natuurlijk nu met je eigen kinderen denk je van, ja, het is helemaal onredelijk geweest om zo te denken.
Mooi, nou, we krijgen wel een indruk van wat er allemaal meekomt, wat er allemaal mee doet. Hoeveel facetten er aan zo'n en aspecten er aan zo'n kwestie zitten. Ja, dank u wel. Ik zou de vragen stellen die mij een vraag heeft ingediend natuurlijk geen recht doen als het er niet van komt om destijds willen. Maar ik denk dat de vraag eigenlijk wel al wat gepasseerd is intussen. Rouw raakt nooit voorbij, vraagteken. Mijn moeder wilde geen behandelingen meer, ze kon sterven, we hadden geen rouw. Nou, dat haakt een beetje terug op wat u zo even zei. Hè? Van, als we weten dat iemand in Christus ontslaapt, er staat wel geen rouw tussen aanhalingstekens. Dat zegt dan ook weer iets. Dus, daar wil een onderscheid gemaakt worden. Tegelijkertijd kan je in mijn beleving nooit stellen Dat er geen sprake van rouw is, denk alleen maar aan waar ik mee begon. De definitie van, de oorspronkelijke betekenis van het woord rouw is dat je beroofd bent. Zo voelt dat toch. En ja, naar wat hier net zo even naar voren is gebracht, hoef ik daar denk ik niet zoveel meer aan toe te voegen. Hoe waar dat ook is en blijft. Dat je beroofd wordt. Dat neemt niet weg. Dat er natuurlijk een juist in dat verdriet, toch ook een bijzondere troost ligt in de wetenschap. Dat we iemand hebben over mogen dragen bij de laatste Jordaan. In de handen van de overste herder, veilig en geborgen voor de eeuwen der eeuwen. Goed. Ik denk dat het goed is om een puntje te gaan zetten. Het is 10 uur. En ik heb in elk geval toegezegd mij wat aan de tijd te zullen houden. En aan de orde. Zo'n vragenronde laat wel zien dat het zijn geen theoretische zaken. Hè? Dit raakt ons op een existentiële wijze. Hoe verschillend onze verhouding tot het onderwerp ook kan zijn. Maar het levert wel eigenlijk een heel persoonlijk gesprek op. Heel waardevol ook. En daar dank ik u en jullie ook allemaal voor. Wij willen nog een psalmvers zingen. Ik sorteerde natuurlijk wat voor de pauze. Een beetje voor mijn beurt eigenlijk. Dus ik ga de psalm opgeven die mijn broeder op had willen geven op dat moment, Psalm 27 vers 7. Ook een uitstekend slotakkoord wat mij betreft. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En laat dat ook bij in ieder van ons achter en overblijven aan het eind van deze avond. 27, 7. Thank you. Zullen we danken en samen bidden. Geduchte Heere in de hemel, genaderijke ontfermer. Dat dat ook is wat we zo dadelijk bij het naar huis gaan ervaren. Dat uw kracht op ons in zwakheid neerdaalt. Want Heere, wat zullen wij anders? Er kwamen zulke gevoelige dingen naar voren. Dan blijken er ook onder ons te zijn, op welke wijze ook, die zich zo verwond weten, zo beschadigd, zo verscheurd. En Heere, we bidden, Heere Jezus Christus, u die tot in het graf gegaan bent, tot verlossing van zondaren, tot vertroosting van zondaren, tot zaligheid van zondaren, die medelijdende hoge priester bent, wilt u in gunst met ons dan optrekken. U bezocht Martha Maria in het aangezicht van de dood, diep ontroerd, en betoonde wie u was. Heere, wilt u zo bezoeken, ook in ons verdriet, wat zo rauw kan zijn, wat voor een ander misschien al ouder kan zijn, maar keer op keer halen we de wond weer open. Help genadig, Heere, en dat we ons mogen weten en ons mogen neerleggen in uw bescherming. Deze avond, de nacht die komt, het kan zomaar zijn dat er zoveel gedachten weer worden opgeroepen en losgemaakt en losgeweekt van binnen. Heere, maak het boven bidden en denken goed. En dat we ons mogen neerleggen in uw goede zorg. En help ons die daaromheen zijn, aan de bewogenheid en de verstandigheid en de wijsheid en de voorzichtigheid en de fijngevoeligheid, om ook te kunnen troosten. Om die afstand te verkleinen. Nabij te komen. En nabij te blijven. Heere, gedenkt u de gemeente aan deze plaats. Wil wonen en werken in haar midden. En van week tot week de woordbediening gebruiken om te wijden. Ook in deze diepten. In deze moeiten. En ons geven uit te zien naar uw toekomst. Want dat is, Heere, toch wat in het verschiet ligt voor ieder die u lief heeft. Die volmaakte vernieuwing die altijd nieuw zal blijven. Heere, we danken u voor wat u gaf, ook in de openhartigheid. In de opening van het woord. Laat het tot veel zegen zijn. Vergeef ons onze zonden, onze gebrekkigheid, en laat uw eer overblijven. Hoor ons danken, aanvaard het, hoor ons gebed, en dat enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Van harte, wel thuis.